Maar als ik nou jou de vraag zou stellen van jou, hoe zou jij je in het dagelijks leven voorstellen aan mensen, Frits?
Mm-hmm.
Hoe zou jij dat dan doen?
Weet je, ik ben er wel achter gekomen dat ik heel veel rollen meedraag. Dus ik ben Frits, dat is gewoon mijn naam. Daarnaast ben ik natuurlijk man van, een prachtige vrouw, en vader van twee prachtige dochters. Dus ik werk, ik werk bij Defensie, ik heb vrienden. Dus ik heb allerlei verschillende rollen. En hoe ik mezelf zou willen voorstellen is dat ik al die rollen was ik me nooit van bewust eigenlijk. Dus dat was voor mij, ging dat allemaal door elkaar. Dus ik had eigenlijk altijd wel een soort identiteitscrisis van wie ben ik nou eigenlijk en hoe stel ik me nou eigenlijk voor? Maar het is eigenlijk een ondoenlijke vraag.
Het is een hele moeilijke vraag.
Ja, omdat het is maar net welke rol je wil aannemen en kan aannemen ook. Maar de bottom line is wel dat ik voel van de werkelijke ik, wie ik ben, is, ja, ik zeg het altijd van het is, dat heeft ook weer met zelfliefde te maken. Dat is wat ik voel. Dat is in het niks. En dat is misschien een beetje een raar antwoord, maar ik voel heel veel kracht van binnen. En die kracht kan ik ook weer inzetten in mijn rollen. En dat is een challenge elke dag weer, van hoe ik welke rol daarin toepas. Het is een beetje een heel vaag antwoord.
Nee, nou ja, ik volg hem wel.
Oké. Okay.
Ja, ik volg hem wel. En voor het algemene beeld, hoe oud ben jij, Frits?
57.
57?
Ja.
Nou, dat had ik je dus echt niet gegeven.
Ja, maar zo voel ik me ook eigenlijk niet. Nee. Okay. En systemisch is leeftijd ook wel weer een ding eigenlijk, weet je wel.
Ja, leef je leeftijd, wordt dan als gezegd.
Ja, dat is een hele mooie. Ja, en als je mij die vraag stelt, dan denk ik misschien van niet. En die heb ik wel meer te ownen, denk ik, mijn leeftijd.
En welke kant op dan? Naar beneden, leef je leeftijd eigenlijk alsof je jonger bent?
Ja. Ja, ja, ja.
Vind je daar iets van?
Daar vond ik eigenlijk nooit wat van. Totdat Heelbrand is ook een gast die bij komt natuurlijk.
Daar wel die komt hij wel eens voorbij.
Die komt er wel eens voorbij. Daar wel eens een gesprek over hebben gehad.
Oké. Okay.
Maar ook in een opstelling. Dat je heel confronterend dat we zeg maar moesten opstellen in een rijtje van jong, oud. En opeens was ik de oudste. En dat was wel even, die kwam wel binnen.
Wat kwam je daar binnen? Waar kwam je daar tegen dan? Had je dan toch misschien een concept van jezelf dat je jonger was?
Ja, en dat ik me ook graag tussen jongen wil bevinden, dat weet je wel. Dus, en ik denk dat het ook met een verantwoordelijkheid is geweest toen ik zelf jonger was, in mijn 20 jaren, dat ik toen een hele grote verantwoordelijkheden al had. En dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dus ik denk dat ik ook nooit helemaal jong heb kunnen zijn. En dat ik daardoor misschien steeds wel heb verlangd naar jonge leeftijd. En dat ik dat heb geprojecteerd ook wel.
Oh, dat is wel een mooi inzicht. Ja. Dat is wel een mooi inzicht. Ja. Hey, als jij zou moeten zeggen, joh, welke waarden of principes vormen voor jou nou een beetje de rode lijn, als je nu terugkijkt, ook naar alle rollen die je hebt of hebt gehad?
Ja. Eerlijkheid naar mezelf. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Veiligheid voor mezelf. Die twee vind ik heel belangrijk. En ook vertrouwen. Ook weer in mezelf. En ik voel dat het heel erg met mezelf te maken heeft. En als ik mezelf echt in mijn kracht kan zetten, dan pas kan ik er echt voor anderen zijn. En als je dat al zou willen natuurlijk. Want dat is natuurlijk
dat is
ook
vraag twee,
dat is een vraag twee. En die is ook heel mooi. Daar kan je ook weer voor alles. Daar kan je ook weer een uur over hebben. Ja. Maar veiligheid.
Veiligheid, eerlijkheid.
Ja, vertrouwen. En vertrouwen. Die zijn voor mij wel heel belangrijk. Echt puur eerlijk naar jezelf zijn. Ja, daar heb ik
ook altijd, al is het confronterend.
Ja, ja, ja. En daar heb ik heel lang mee gestruggeld ook wel. Ja,
ja, want wat maakte daar de struggle?
Dat je anders wil voordoen, voor anderen met name. Dus dat je, als ik voor mezelf praat, echt groot, stoer en sterk altijd heb willen zijn. Ook vanuit mijn rol, vanuit Defensie. En die rol heb ik altijd wel aangenomen als identiteit. Een grote, stoere jongen.
Ah.
Terwijl ik van binnen eigenlijk kapot ging van faalangst, eenzaamheid en dat soort dingen.
Okay.
Dus ik kon dat nooit echt goed onder ogen zien. Nou.
Maar dat heb je inmiddels wel gedaan?
Ja, en het is een proces. Dus dat is een ongoing proces, Matthijs.
Oké.
Dat gaat maar door. Ja.
Ja, maar je maakt wel zelf een hele mooie brug naar het eerste thema wat ik heel graag met jou zou willen verkennen. Ik had even gespiekt op jouw LinkedIn, dat je inmiddels bijna 34 jaar bij Defensie in allerlei verschillende rollen en hoedanigheden betrokken bent.
Ja.
Als je terugkijkt op die hele tijdlijn, we pakken bijvoorbeeld even die 34 jaar.
Ja.
Welke momenten of ervaringen zijn voor jou echt vormend geweest voor wie jij als man nu bent geworden?
Dan brengt het me wel terug naar mijn initiële opleiding van het Korps Mariniers. Ik heb de officiersopleiding gedaan. Mm-hmm. En daar kwam ik eigenlijk binnen als 22 jaar of 23 was ik in de tijd. Heel fysiek mentaal. En die heeft wel indruk op me gemaakt. En die heeft me ook wel weer heel veel gegeven. Dus het vertrouwen vanuit het fysiek mentale deel. Dus dat ik dat ook aankon. Tegelijkertijd heeft het me ook wel heel veel gekost. Omdat juist het fysieke mentale deel wat ik zo sterk ontwikkeld heb, liet eigenlijk een leegte binnen het emotionele deel en het zelfbewustzijnsdeel. En dat werd eigenlijk nog meer gevoed na mijn eerste uitzending. Net dat ik klaar was met die opleiding, werd ik uitgezonden naar Cambodja, 7 maanden.
Want ik zag dat je daar platoon-commander was.
Ja, pelotonscommandant.
Pelotonscommandant, het Nederlands. Oké.
Ja. En dat was echt een hele intense ervaring. En die staat echt nog wel... Ik zeg wel eens, het gaat niet zozeer over tijd. Want het is heel lang geleden. Het is bijna geschiedenisboekjes, Matthijs. Ja. Maar het gaat over intensiteit. En als je iets super intens meemaakt en je praat erover, dan kan het ook weer als gisteren lijken. En dat heb ik wel met Cambodja, is heel intens geweest.
Want wat was ook voor de luisteraar die denkt, wat deden wij dan in Cambodja als Nederlandse defensie, zeg maar?
Ja, dat is inderdaad lang geleden. Het is ook een beetje een missie geweest die weggevallen is. Want dat was ook in de tijd van Joegoslavië met de Balkanoorlog toen de tijd. Daar ging heel veel nieuws naartoe. En Cambodja was eigenlijk, dat deden we erbij. Maar er was ook niet zo heel veel nieuws over. Maar het was in de tijd dat Pol Pot nog actief was. En ik weet niet of Pol Pot...
Zeg maar, ik heb er wel eens van gehoord, maar zeg maar... Ik
zeg altijd, het is de Hitler van het oosten. Oosten.
En
met de Vietnamoorlog in de jaren 70, jaren 80. De rol van Cambodja en Pol Pot was degene die eigenlijk... zijn hele bevolking heeft uitgemoord. De intellectuelen. En dat is een hele heftige periode geweest. En onze missie was om daar de mensen te ontwapenen en de eerste democratische verkiezingen ook te organiseren.
Oké, dus best wel een intense... je kwam daar niet om thee te drinken, zeg maar.
Nee. Niet op vakantie.
Precies.
Nu, gelukkig wel. Heel veel mensen gaan naar Cambodja. Ja. Mijn eigen dochter is naar Cambodja geweest. Die is nu 21. Dat is ook wel weer bijzonder.
Maar jij kan er dus met een heel ander vertrek in, zeg maar.
Ja, zeker. Oh. Want het was gewoon... Het was vrede in die tijd, maar... Pol Pot zat nog in het noordoosten van Cambodja. En wij moesten hem en zijn leger ook op afstand houden. En toen ik daarheen werd gestuurd, was ik ook liaison met Rode Khmer. Dat betekent dat ik contact had met de vijand. En ik moest zorgen dat allemaal rustig bleef. En
dat er geen escalatie zou
komen. Geen escalatie zou komen. En dat was wel heel intens. Omdat je als jonge jongen, nat achter de oren, zo simpel is het, weet je wel. Je vindt alles mooi, stoer en gaaf, weet je wel. Dus je duikt overal in.
Ja.
Dat zit ook wel een beetje in me. Maar als je zo terugkijkt op die periode en je zit daar dan met generaals van de Rode Khmer om de tafel, dat is best wel bijzonder.
Ja, dat heeft wel indruk achtergelaten.
Ja, 100%.
Ja, wat maakte dat dan zo intens? Want je zei het ging niet over tijd, maar meer over intensiteit.
Ja.
Wat ervaarde je daar vooral dan? Vaak eigenlijk heel erg onveiligheid of...
Ja.
Dat je continu zeg maar op alert moest zijn? Of?
Ja, met name dat, Matthijs. Dat je, om een voorbeeld te geven is... We zaten 6 maanden in Cambodja en wij sliepen elke nacht in uniform met je wapen in je slaapzak. Omdat ieder moment kon je worden aangevallen. En dat is ook een paar keer gebeurd. Dus je was continu stond je aan. En
dan is 6 maanden lang.
Dan 6 maanden heel lang. Ja. Nu doen ze het ook niet meer. Vind ik heel verstandig van Defensie. Dus nu is het maximaal 4 maanden. Ja. Maar toen de tijd... we hebben er 7 maanden gezeten uiteindelijk. Dus dat was best wel
intens.
Een hele lange periode.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel inderdaad iets oplevert, maar ook iets kan kosten.
Ja, Dat is het. Dat zeg ik ook vaak. Ja. Want het was mega mooie ervaring. Het heeft me veel gebracht, maar het heeft ook mij heel veel gekost, persoonlijk.
Ja.
Als jonge luitenant en verantwoordelijk voor 30 levens, want daar komt het wel op neer. Dus elke beslissing die je maakt, is er ook vaak wel eentje op leven en dood. En daar sta je gelukkig niet zo bij stil op het moment dat je daar bent.
Als je daar te bewust van wordt, dan kan ik me voorstellen dat je dan ook misschien niet meer...
Ja, en dat is heel dubbel.
Dat is eigenlijk heel raar, hè?
Ja, ja, dat vind ik wel. En dat is natuurlijk, als je kijkt naar de geschiedenis van Defensie en ook systemisch, is het een hele hiërarchische organisatie. Links is links en rechts is rechts. En dat had ook zijn nut.
Het heeft ook nut. Ja, het heeft voor mij nog steeds nut, denk ik.
Ja, ja en nee. Want ik ben daar wel anders naar gaan kijken met de kennis die ik nu heb en de bewustwording die ik nu heb. Maar toen dacht je daar helemaal niet over na. En was het puur fysiek, mentaal. En dus daar ben je ook op getraind. Dus je werd fysiek heel sterk gemaakt en je wordt mentaal heel sterk gemaakt om maar door te gaan, eigenlijk waar anderen stoppen.
Ja.
Dus je wilskracht wordt enorm ontwikkeld. En dat is niet iets verkeerds, dat is iets heel goeds. Maar als jij je wilskracht structureel inzet op de lange termijn, dan gaat het je lichaam ondermijnen en je hele systeem.
Ja, want je loopt eigenlijk voorbij volledig. Emotionele grenzen, volledig. Fysieke grenzen.
Volledig. Signalen worden genegeerd. Je weet ook niet hoe je daarmee om moet gaan, want het was mij nooit geleerd. Thuis niet, maar zeker binnen Defensie niet. Dus alles ging rechtstreeks je rugzak in. Dus alle ervaringen die...
Dat zeg je eigenlijk, dat is een hele mooie metafoor, vooral voor Defensie, ja. Gaat rechtstreeks je rugzak in.
En die metafoor gebruik ik inmiddels heel veel, omdat die rugzak staat voor mij echt wel centraal.
Ja.
Dus want binnen Defensie leer je om een rugzak op een goede manier in te pakken. Dus waar is wat en dat je hem blind in en uit elkaar kan halen.
Ja, maar daar horen eigenlijk dus die andere componenten ook bij.
Ja, 100%. Ik noem dat de figuurlijke rugzak.
De figuurlijke rugzak.
Ja, ja. Dus dat je ook weet hoe je met je shitshow kan omgaan. Dus als jij heftige situaties meemaakt, hoe kan je dat dan zelf processen?
Ja.
Dat is niet een ambitie. Dat is voor mij is dat een noodzaak.
Dat is een noodzaak. Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. Ja.
Ja.
Ja. Nou, als je dan kijkt naar dat stukje, jij bent daar pelotonscommandant geweest in het veld.
Ja.
Wat heb je daar echt gezien of gevoeld wat je kijk op de wereld blijvend heeft veranderd?
Dat vind ik een hele mooie vraag. En ik heb daar vaak over nagedacht of inmiddels ook wel gevoeld. Met name wat de mensen elkaar aandoen, dat heb ik daar toen ook gezien. En dat leven en dood een heel dun lijntje is. En zeker in een land zoals Cambodja, waar het vandaan kwam, staat dat heel nauw naast elkaar. En dat het ene moment ben je elkaars buurman, en dat zag je ook op de Balkanoorlog, en het andere moment ben je elkaars vijand. En dan denk ik, what the fuck?
Het is heel surrealistisch bijna.
Volledig, ja. Het gaat volledig voorbij aan mens zijn. En het gaat eigenlijk alleen maar over mentale constructen waarin we zijn gaan geloven. En
jij bent de vijand.
Jij bent de vijand. Ik ben de peacekeeper, terwijl je het ook kan omdraaien. Die vijand kan ook een vrijheidsstrijder zijn in zijn context en hoe we daarnaar kijken. En
het is maar net ook de blik.
100%. En ik heb wel één ding daar echt meegekregen, is dat de werkelijkheid, de waarheid niet bestaat, Matthijs. Ook dit gesprek, het is mijn werkelijkheid. Dus het heeft helemaal niets te maken met de waarheid.
De waarheid, nee.
Nee, en dat is in grote conflicten werkt het systemisch eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou, het is maar net aan welke kant je staat.
Oh, zo. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus als ik jou dan goed begrijp, heeft het jou... het heeft je ook een soort van positieflexibiliteit gegeven. Van je kan makkelijker uit je eigen blikveld, eigenlijk, het is verruimd. Je kan ook makkelijker je inleven in de ander.
Ja.
Dus eigenlijk heb je er... ook wel een stukje emotionele intelligentie, zou je kunnen zeggen, overgehaald.
Uiteindelijk.
Ja.
Wat ik echt jaren heb weggestopt, is rond mijn 50's is dat tot ontwikkeling gekomen. Dus het heeft een tijdje bij geduurd. Ik gun mensen een eerlijke bewustwording. En ik vind het ook mooi dat jonge mensen steeds meer daarvoor openstaan. Maar het heeft bij mij best lang geduurd. Maar ik ben daar wel heel dankbaar voor. En het is relatief, vind ik, tijd. Dus en dat is ook die leeftijd waar we het net over hadden, is heel relatief. Uiteindelijk gaat het erom dat ik de bewustwording creëer, zodat ik ook mijn ervaring op waarde kan schatten en waarom ik bepaalde ervaringen heb meegemaakt. En dat is nu mijn werkelijkheid. Dus het gaat om mijn eigen rugzak. Wat zit daarin? En dat niet voor niets is geweest. En dat er lessen uit te leren zijn. Maar dat kan alleen maar als we echt dingen gaan voelen.
Ja, echt. Ja, dan moet je ook echt gaan aankijken.
Ja.
Dus en naast die verruiming, wat je eigenlijk schetst, is dat je dus veel minder in je eigen bubbel bent gaan zitten. Maar dat je ook makkelijker kan inleven en verbinding kan maken met het andere perspectief. Dat waarheid dus eigenlijk ook maar een ding is.
Ja.
Zijn er nog andere dingen die echt wezenlijk zijn verschoven of veranderd?
Ja, waar ik ook achter ben gekomen, ook tijdens die missie in Cambodja, is dat ieder mens, dus mijn jongens van mijn peloton, die droegen al heel veel met zich mee voordat ze überhaupt bij Defensie kwamen. Daar stond ik nooit bij stil. En dat heb ik in Cambodja wel gezien. Dus de manier waarop mensen reageren in heftige situaties heeft alles te maken met de rugzak die ze al meedragen.
En de blauwdruk die daar...
En de blueprint die daaronder ligt.
Ja.
En dat is iets waar we veel bewuster van mogen zijn. Ik vind moed altijd een moeilijk woord, maar ik zou hem bijna willen benoemen.
Maar als het om leven en dood gaat, kan het denk ik heel veel verschil maken.
Ja, zeker.
Maar wat zag je dan? Wat viel jou op?
Een voorbeeld was, wij zijn een keer onder vuur gekomen, waarbij ook een marinier helemaal in elkaar gedoken was en begon te huilen, terwijl de andere manier vol aanstond en precies deed wat hij moest doen en heel alert was. Dus hele verschillende reacties op dezelfde gebeurtenis. En dat zag ik heel vaak terug in Cambodja in stressvolle situaties, dat niemand hetzelfde reageert.
Ondanks dezelfde training.
Is een fysiek-mentale training. Alleen de emotionele lading en het bewustzijn daaronder is voor iedereen anders. En daarmee maak je dat je anders reageert op een heftige situatie. En ik noem dat ook wel de 360-benadering. Dus als we daar veel meer oog voor gaan hebben, kan je dat voor zijn. En kan je dat ook meenemen in je trainingen. En dan kan je ook maatwerk opleveren.
Ja, ja.
En het is ook echt nodig, omdat dat de grootste onzekere factor is. Want jij kan mij fysiek mentaal trainen, Matthijs. En tijdens de voorbereiding naar Cambodja leer je van alles. We hebben de Falklandoorlog in film gezien. Wat kogels met je doen. Maar du moment dat je in een vuurgevecht zit, kan niemand jou vertellen hoe jij op dat moment gaat reageren. En dat is wat ik ermee bedoel. Dat heeft dus te maken met hoe jij bent opgebouwd, hoe jouw rugzak in elkaar zit.
Dan komen echt de diepe imprinten, die komen dan in één keer
100%
schakelen.
En het gaat verder. Het gaat ook over de verwerking van zo'n incident. Want hoe wij ermee omgingen is letterlijk, het ging je rugzak in, we keken er niet meer naar.
En morgen? Zeg maar, en de volgende dag.
En de volgende dag. Je gaat gewoon weer door. Alsof er niks aan de hand is geweest. En zo ging ik ook met mijn jongens om. Van oké, shit's over. Let's go, we gaan weer voorwaarts. Terwijl, met de kennis van nu zou ik dat veel anders aanpakken. Je hebt te defusen. Je hebt elk moment te defusen. Maar wel op een tijd en een manier dat het ook
die
kan.
Past,
Want heel eerlijk, als jij onder vuur zit, dan heb je niet tijd om een goed gesprek met elkaar te voeren.
Dat wordt het niet.
Nee, dat gaat hem niet worden.
Dat doe ik niet.
Nee. Maar er zijn momenten daarna waar dat heel goed kan. En dat is de kracht, weet je. En ieder collega heeft daar weer een andere diffuse mechanisme in nodig. Maar dan heb je wel de tijd en de ruimte voor te doen.
Ja, en als je dan dat, wat je zegt, 10, 15, 20, 30 mensen.
30. Ik had 30 jongens, allemaal mannen.
Zat er dan nog iemand tussen, een sergeant?
Ja, je had je kader.
Ja, precies. Dus je, maar dan, wat je zegt, je moet daar dan wel, dan moet het organiseren eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, dat heb je te doen. En daarin mogen we echt nog wel stappen maken. Dus, en gelukkig komen er steeds meer stappen, maar dat mag nog steeds wel meer.
Dat mag
dus echt aan de achterkant is het allemaal goed geregeld over het algemeen. Zoals mensen PTSS hebben en er zijn allerlei dingen voor. Ook dat kan in mijn optiek nog steeds iets beter. Maar zeker aan de voorkant, daar zit de grootste winst, Matthijs.
Ja, okay.
Dus dat je veel meer bewustwording creëert, awareness. Want ik geloof heel erg in self-restorative en powers van onszelf.
Ja,
dus dat je,
bij het individu.
Bij het individu.
Maar ook dat daar het eigenaarschap ligt.
Eigenaarschap, ja. En geen slachtofferschap.
Dat
zeggen we vaak ervaren
Als
we in een shitshow zitten.
Ja, dat zeg je heel goed. Hoe ga jij om met herinneringen of ervaringen die destijds misschien te groot waren om meteen te voelen, maar die je dus misschien nu wel bent tegengekomen?
Ja. Ik heb ze, wat ik al zei, ik heb ze ongeveer 50 jaar in mijn rugzak weggeduwd. En dat zijn al mijn ervaringen uit mijn jeugd, maar ook vanuit Defensie en ook de politie heb ik ook het nodige meegemaakt. En nu ben ik echt in staat om ze eruit te halen. En dat heb ik ook gedaan. En dat heeft voor mij wel resultaat gehad dat ik terug ben gegaan naar bepaalde herinneringen en op mijn manier heb mogen en kunnen verwerken. En om een voorbeeld te geven, in Cambodja, dat heeft op mij heel veel impact gemaakt, hadden we een vuurgevecht waarbij er twee Rode Khmer soldaten zwaar gewond voor mijn neus lagen. En dat heeft me altijd wel achtervolgd.
Okay.
Ja, en ik heb dat weggestopt. Dat was wel een soort pijnpunt waarvan ik dacht van ja, dat vind ik te moeilijk.
Er lag nog een schuld.
Er lag een schuldvraag. Ja, zeker.
Wat deed je daarmee? Als je dat bij je droeg, zeg maar, al die jaren?
Ja, weg. Het is nooit, als het een keertje naar boven komt, drukte ik het weer snel weg. En dat zie je vaak natuurlijk met moeilijke situaties, dat je het wil verdoven en wegduwen. Maar uiteindelijk heb ik het wel kunnen toelaten. En dat was wel heel mooi. En daarin heb ik gemerkt, en dit is maar een voorbeeld, want ik heb vele voorbeelden in mijn rugzak, net zoals jij voorbeelden in jouw rugzak. Iedereen heeft voorbeelden. Maar dat die ervaring mij, die schuldvraag is eigenlijk omgedraaid in acceptatie en ook een heel mooi leermoment. Hoe ik daar als jonge luitenant toen mee omging en hoe ik er nu mee, hoe het nu in mijn rugzak zit.
En hoe heb je dat gedaan? Want dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. Ja. Hoe ben je, want we hebben allemaal wel, ik denk wat jij beschrijft is een heel, nou, het is zo'n expliciet voorbeeld dat spreekt denk ik heel erg tot de verbeelding. In ieder geval bij mij. Mm-hmm. Misschien ook wel bij de luisteraar, maar ja, we hebben allemaal misschien wel dingen waar we nog een soort van,
zeker, ja.
Waar we nog een soort van redeeming of zo moeten doen. Hè? Maar hoe ben je daar, ja, hoe is dat proces voor jou gegaan? Ja. En wat heeft dat je opgeleverd? Want dat is natuurlijk ook wel heel interessant.
Nou, daar is eigenlijk ontstaan dat ik met breathwork in aanraking kwam. En breathwork is voor mij wel een soort van life-changing geweest ook. En breathwork is dat je ademhalingsoefeningen toepast. Daar kunnen we ook
een hele aflevering van maken, ja.
Van vullen natuurlijk. Ja. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is, door middel van ademhaling kan jij je zenuwstelsel reguleren. En door middel van ademhaling kan je ook meer ruimte maken in je emotionele deel. En ontstaat er ruimte dat er dingen naar boven kunnen komen die je kan en mag verwerken tijdens een breathing.
Dus jij bent, jij verwijst nu naar die verbonden ademwerk.
Ja. Ze noemen het ook wel holotropic, verbonden ademhaling, ja. Geeft een beetje een naam. Ja. Maar diepe ademhaling waarin je langdurig ademt.
Hoe ben je daar tegenaan gelopen? Want heeft iemand dat dan jou als een tip gegeven? Of?
dat is op zich wel een leuk verhaal. Ik woon in Castricum en ik kreeg een nieuwe buurman. En die stelde zich voor en die zei, hey, ik ben André, je nieuwe buurman. En het eerste wat hij eigenlijk zei is, wil jij een ademhalingsoefening met mij doen? En ik dacht, die man is compleet,
die is niet goed.
Dus ik dacht, wie is die man, joh? Een rare kerel. En, dus ik ben hem gaan googlen. En was het de tweelingbroer van Wim Hof.
Nou kijk.
Ja, dus dat verklaarde een boel. En ja. Wim kende ik ook eigenlijk nog niet zo goed in die tijd. Dat is nu een jaar of 8, 9 geleden. Maar hij had allemaal records. Ik dacht, oh, dat is wel interessant, weet je wel, als marinier.
Dat sprak jou wel aan.
Sprak mij wel aan.
Ja.
En de volgende dag kwam hij weer en toen zei ik, oké, weet je, doe maar. Dus volledig uit mijn comfort ben ik op mijn eigen bank gaan liggen. En heb met hem een ademhalingsoefening.
Oh, hij begeleidde jou?
Hij begeleidde mij, ja. Dus we gingen koffie drinken en daarna lag ik op de bank. Was heel awkward. Een perfect stranger in mijn huis.
Lig je nou zo op je bank?
Dat was best wel bijzonder.
Ja, dat was wel bijzonder.
Maar goed, achteraf moest zo zijn, denk ik. En tijdens die breathing had ik eigenlijk voor het eerst weer zoiets van een soort ontspanning in mijn lijf, wat ik jarenlang niet heb gevoeld. En dat maakte mij heel nieuwsgierig. Ik dacht, wow, voelt goed. Hier wil ik meer van weten. En dat was eigenlijk voor mij de trigger om er echt wel in te duiken. En dat heb ik gedaan. Dus André heeft me er veel over verteld. Uiteindelijk bij Wim ook over de vloer geweest. En ik zeg altijd een autodidact. Dus heel veel mensen hebben mij geïnspireerd op dat vlak. En ja, dat heeft geresulteerd dat ik uiteindelijk ook holotropic breedings voor mezelf ging doen.
Ja.
En toen zijn wel heel veel ervaringen die in mijn rugzak zaten naar boven gekomen.
Ah.
Heb ik op een manier verwerkt waarbij ook emoties vrijkwamen. En ik geloof ook dat dat precies de manier is hoe ik dat heb te doen. Dat je emoties kan toepassen op ervaringen die je hebt gehad. Of ze nou...
Ja, maar jij hebt dan maar dingen zoals traumatherapie. Nou, je hebt ook met allerlei verschillende soorten therapiebehandelingen en dat soort dingen. Daar heb jij, dat is niet een pad wat jij hebt gelopen.
Toen ik terugkwam uit Cambodja wel. Ik heb een psycholoog gehad. Ik heb een gesprek met een psychiater gehad, heel cognitief. En ik was toen 25, 26, toen ik daarmee... ik voelde me lost toen ik uit Cambodja kwam, heel eerlijk. Dus die fase heeft mij... Dat is ook een hele intense fase voor mezelf geweest, de terugkomst uit Cambodja. Maar die hulpverlening heeft me toen niet gebracht wat ik eigenlijk toen wel nodig had. En dat is gewoon dieper.
En dat was ongeveer 25. En het breathwork, daar maakte je kennis mee toen je?
50 was.
Want dat was 50.
Ja, ja, ja.
En wat merk je nu? Nu je daar veel meer in contact bent mee gekomen. En dat dingen, ja, naar de, hoe zeg je dat, van het onderbewuste naar het bewuste zijn getrokken, ja. Zeg maar. Wat levert het je op?
Ja, nou ja, alles. Het is bizar. En er is zoveel te ontdekken, Matthijs. En
ja.
Dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. En ik zeg altijd, we weten nog maar dit, weet je wel. Ja. En elke keer als je een deurtje open doet, gaan er weer 10 deuren...
Verschijnen er weer.
Ja. En dat was ook wel best wel lastig in het begin van... Je bent toch op zoek naar die quick fix en die silver bullet. Maar dan kom je erachter dat die is er niet. Die bestaat niet. Maar wat het wel is... Doordat ik mezelf meer zelfbewustzijn ben gaan gunnen. Want dat is eigenlijk wat het is. Want je investeert in jezelf.
En dat gaat een keer renderen, ja.
Ja, dat gaat renderen. En, ja. En daarmee kan je voor mezelf... Laat ik het helemaal bij mezelf houden. Ik ben nu veel sneller in staat als de constructen in mijn hoofd spelen. Dus de neuronen, die oude paden, verbindingen en constructen. Kan ik daar veel sneller uitstappen. En daarmee bedoel ik dat ik niet mijn mind ben. Dus ik ben niet die constructen die ik heb meegekregen.
Patroon.
Ja, patroon. Ja. Dus ik ben niet de patronen. En ik kan daar doorheen. Ik kan andere
keuzes maken.
Ja. En het is een vrijheid die ik heb ontdekt. Die echt waanzinnig. Die echt zo mooi is en heel bijzonder.
Ja. En als je dan kijkt nu, wat impact dat het meeste? Waar zie je... Ze zeggen wel eens, wat je geeft, krijg je terug.
Ja.
Dus jij geeft nu iets anders. Denk ik meer ruimte, meer bewustzijn.
Ik geef mezelf vooral veel. En omdat ik mezelf nu veel gun... kan je ook anders met andere mensen omgaan. En dat is wel wat ik me nu heel goed realiseer.
En krijg je dat ook terug?
Jawel, ja. Zeker. Ja, ja, zeker. En waar ik vroeger ook wel... medelijden had met mezelf, had ik ook soms wel medelijden met anderen. In hun verhalen, als er dus verhalen verteld werden. Ja. En nu voel ik veel meer compassie voor mezelf. En kan je ook meer compassie voor anderen voelen. Dus ik ga niet meer mee in het verhaal van een ander. Want ik realiseer me heel goed, dit is jouw rugzak, dit is mijn rugzak. En ik heb met mijn eigen rugzak te dealen. Ja. En met mijn eigen proces.
Ja, die is van mij.
Die is van mij.
Ja, weet die je? Energie moet daar ook blijven.
Die moet daar ook blijven. Ja. En dat is hetzelfde met anderen.
Dus je lekt ook meer in minder energie naar anderen? Is dat nou eigenlijk wat je dan soort van zegt?
Ja, dat is het. Ja, want ik werd echt wel leeggetrokken ook. Zo voelde het ook. Ik was vaak ook heel moe. Dat je altijd maar open stond. En dat je al die signalen ook wel opving. En ik was me daar helemaal niet bewust van. Maar nu realiseer ik me dat heel goed. Dat je het veel meer kan containen en bij jezelf kan houden. En,
dat is wel echt een serieuze benefit.
Wow, 100%.
Dat is wel life-changing.
Dat is echt mega life-changing.
Ja.
Ja, dat klopt.
Want dan hou je inderdaad je energie over voor de dingen die je echt belangrijk vindt.
Ja, ja. En dat is mijn grootste les eigenlijk. Dat ik wandel op mijn pad zelf met mijn eigen rugzak, maar niet, ik hoef het niet alleen te doen. Dus er wandelen allerlei mensen met rugzakken, die wandelen ook naast je. En soms is het pad samen en dan kan je elkaar motiveren, inspireren en dan gaat het pad weer uit elkaar. Want uiteindelijk heb je je eigen pad te bewandelen. En is dat pad uniek? En dat is waar ik nu heel sterk, dat is heel sterk mijn werkelijkheid geworden.
Ja, want dat is nu wel een mooi bruggetje naar dat tweede stuk. Hè? Wat ik wilde bespreken is, jij bent eigenlijk dus, zoals je zelf aangeeft, op je 50ste echt is er een soort een plafond opgeheven. Of dat heb je zelf gegund, zeg maar. En toen ging de reis naar naar een volgende fase, als het ware. Wat je net mooi omschreef was een stukje eigenaarschap. Mm-hmm. Misschien heb je dat ook wel misschien meer geleerd vanuit je achtergrond. Mm-hmm. Dan het continu uitbesteden. Maar je zei net ook iets heel moois van, ik heb wel mijn eigen reis te maken. Ik heb mijn eigen rugzak te dragen en dingen op te lossen die daar opgelost mogen worden. Maar ik hoef het niet alleen te doen, zei je net. Maar is dat iets wat jij heel erg hebt, wat iets, een overtuiging of een houding is ontstaan uit dat broederschap wat je kent van Defensie, van de mariniers?
Ja, absoluut, Matthijs. En dat was ook de reden waar ik enorm aanga bij het Korps Mariniers. Ik wilde daar heel graag bij. Ook omdat het een soort surrogaat familie bijna is. Weet je wel, echt die broederschap. En die gaat gewoon heel, heel ver en heel diep. En dat is wel wat ik toen al prachtig vond en waar ik ook trots op ben. Dat je letterlijk voor elkaar door het vuur gaat. En die broederschap heeft ook zijn keerzijde. Hè? Ook omdat je ziet binnen Defensie is dat er toch wel heel veel drank, drugs, seks, vrouwen aan de grondslag ontstaat. Om dingen ook te verdoven. En hoe mooi zou het zijn als we die broederschap, de basis daarin kunnen vasthouden, maar veel meer vanuit een bewustwording, zodat die broederschap nog dieper kan gaan. En dat het eigenlijk terug kan slaan op jouzelf. En dat we dat ook gaan voelen.
Ja, en als je dan ook uit Defensie stapt, dat je dan ook met een, dat je nog meer hebt om op terug te vallen, zeg maar.
100%, ja.
Ja, dat is wel mooi. Maar jij bent dus ook iemand die dus niet, toen je daarmee aan de gang ging, voor jou was bijvoorbeeld externe hulp of met andere mannen zoeken die als inspiratie was voor jou dus helemaal geen drempel.
Nou,
omdat je makkelijker kwetsbaarder kon zijn al? Of? Ja,
toen ik daarmee begon was het wel heel moeilijk, omdat ik altijd wel het gevoel heb dat ik het altijd alleen moest doen of zo.
Waar kwam dat dan vandaan?
Ik was heel eenzaam.
Toen je eigenlijk stopte met...
Nee, tijdens in jaren 20, maar ook als jonge jongen, ook thuis voelde ik me toch wel eenzaam. En dat ik altijd het gevoel had dat ik het alleen moest doen. En daardoor voelde ik me ook thuis bij het Korps Mariniers en ook in mijn officiersrol. Want ik heb dan een officiersopleiding gedaan. En ook in Cambodja, die jongens liepen met z'n allen in de tent. En ik als officier slaap je altijd alleen. Dus het is eigenlijk een hele eenzame functie. Alleen, ik ging daar wel goed op, omdat ik me al eenzaam voelde. Dus het was ook een soort comfortzone waar ik weer in terecht kwam.
Ja, ja.
En nu is die eenzaamheid, heeft echt plaatsgemaakt voor eigenlijk rijkdom. Een soort tribe met mensen om me heen. Die heel veel voor me betekenen. En dat begint eigenlijk bij mijn eigen kinderen. Want heel eerlijk, bij mijn eerste huwelijk, dat is op de klippen gelopen. Veel mensen uit, überhaupt, weet je wel, loopt het op de klippen. Maar in mijn geval had dat echt wel te maken met dat ik niet goed in staat was om bij mijn emoties te komen.
Dus beschikbaarheid was
niet. Beschikbaarheid was er niet. Dus het was heel erg fysiek, mentaal. En ook de relatie met mijn kinderen. En nu heeft dat echt plaatsgemaakt. Ook voor dat emotionele deel en dat zelfbewustzijn deel. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus
ik kan me voorstellen dat je relaties überhaupt met mensen om je heen wel enorm heeft verbreed of verdiept.
Ja, zeker. Ja. En je merkt ook wel hoor dat doordat je anders in de wedstrijd zit, dat je weer mensen verliest op je pad. Weet je wel, dat is ook weer de keerzijde. Dus waar je voorheen veel mee omging, wordt dat ook weer minder. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel, dat je hebt je levenspad te bewandelen. En dat vind ik het mooie. Het is één groot avontuur. Maar die eenzaamheid is nu echt weg. Ik kan nu echt achterom kijken en dan denk ik, jeetje, dat kleine mannetje eigenlijk, die is best wel eenzaam geweest. En het is best wel een lange weg geweest. Maar het heeft wel iets opgeleverd. En dat heeft het voor mij opgeleverd in de context waar ik nu ben. En uiteindelijk geldt het natuurlijk voor iedereen.
Ja, mooi. Heel mooi.
Ja.
Nou, laat ik het zo zeggen. Jij bent in het militaire werk heb je vooral je mes fysiek en mentaal geslepen.
Ja.
hoe doe je dat dan vandaag de dag? Nu?
Ik realiseer me dat ik ben opgebouwd uit fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Alleen als je spiritueel noemt, haken ook weer heel veel mensen af.
Dus ja, dat heeft een lading, hè?
Heeft een enorme lading. Ja, dat merk ik overal. Terwijl voor mij is het niets anders dan wat ik voel is dat ik iets in me draag wat superkrachtig is. Ik noem het ook wel mijn ziel.
Zo wordt het ook genoemd spirit.
Ja,
ziel.
Dus ja. Mind, body, ziel. Dat is eigenlijk voor mij een soort drie-eenheid. En voor mij zit die ziel echt hier in mijn hart. De zetel van mijn ziel. Maar nogmaals, het is mijn werkelijkheid. Hè? Dus dit is hoe ik het voel.
Ja.
Maar die ziel is undestructible. Dus die slaapt niet. Die is, heeft inzicht. Die heeft kracht. Die is altijd bij me. En het is een vormloos iets. Dus dit is geen vorm. Maar ik heb er een vorm aan gegeven. Dus voor mij, ik noemde net kleine mannetje. Dat is wat het is. Dus onbevangen. Kijkt verwonderd de wereld in. Vol avontuur. Overal voor in.
Onbevreesd.
Onbevreesd. Veilig. En dat vind ik zo vet eigenlijk. Ja. Omdat ik daar naartoe kan. Alleen de manier om er naartoe te gaan heb ik altijd in de buitenwereld gezocht. Dus bij vrienden, bij vriendinnen, bij ouders, bij school, noem het maar op. En ik heb het nooit kunnen vinden. En ik weet nu, het is in stilte naar binnen toe. En dat zijn twee verschillende werelden. Dus waar ik eigenlijk achter ben gekomen is, er is een buitenwereld en er is een binnenwereld. En mijn lichaam is een membraan tussen die beide werelden. En mijn hart, daar kan ik alleen maar in stilte op kloppen. Dus als ik druk ben in de buitenwereld, ja, dan...
Nee, dat gaat niet.
Dan is daar geen connectie. En dan ben je dus heel mentaal. Wat prima is als je er maar bewust van bent.
Ja.
Maar nu weet ik dat ik in nothingness, noem ik het, in stilte, in het niets, kan ik op mijn hart kloppen. En dan weet ik dat er altijd wordt opengedaan. En dan wordt er opengedaan en dan zie ik dat mannetje daar zitten.
Ja, ja.
En bij mij zit hij om een kampvuur heen. Super chill en helemaal blij en daar kan ik erbij zitten. En dat is mijn safe spot. Ik noem het mijn basecamp. Dat is mijn basecamp waar het veilig is.
Ja, 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 ja.
En die veiligheid, heb ik ontdekt, is eigenlijk het allerbelangrijkste voor mij in mijn leven geweest en nog steeds. En die veiligheid heb ik vaak wel gemist in de buitenwereld. Maar nu weet ik dat ik hier mijn eigen veiligheid heb. Dus ik kan nu veilig zijn, Matthijs, in een onveilige buitensituatie. En dat is echt kicken. Dus
het is allemaal goed uitgelegd. Ja,
het is moeilijk uit te leggen.
Nee, goed gedaan. Daar heb je echt scherp uitgelegd. Daar heb je echt fucking scherp uitgelegd. Ja. Nee, ik denk dat dit wel een hele mooie toelichting is. Ja.
Oké, okay, ja.
Maar... Ja, wat je zegt, dat ik heb zelf ook de afgelopen paar jaren... Ook iets dergelijks mogen inzien. Dat je dat echt kan waarnemen. Dat je gewoon de hele wereld om je heen staat, roept moord en brand. Ja. En iedereen loopt met brandblussers en schreeuwt paniek en chaos en angst en paniek. Ja. En dat je er dan echt naar kijkt en denkt, ja, dat is niet van mij.
Ja, dat, exact.
Ik blijf even bij mezelf.
Maar ja, mooi.
En wat wil ik nu? En wat is goed voor mij nu? En wat kan ik eventueel bijdragen?
En hoe ben jij daar dan? Heb jij daar een moment dat je dat hebt ontdekt? Was dat voor jou een bam moment? Of
nee, ook gradueel.
Ja, ja.
Echt een proces waarin ook onder andere breathwork een rol gespeeld heeft. Maar ik denk inderdaad dat het allemaal kleine... bouwsteentjes zijn van allemaal mentoren. Van mijn vechtsportmentoren tot... therapeuten, coaches, trainers, opleiders die ik heb ontmoet. Hmm. Die hebben allemaal elke keer net even of dat mes geslepen of die spiegel gegeven.
Mooi.
En recentelijk, ik noem het maar even zoals Hilbrand dat ook zo zegt, van het lichaam neemt wat het kan dragen.
Mm-hmm.
Maar die lees ik twee kanten op. Dus je blijft dragen wat je kan dragen, hè, ook aan zooi. Maar je kan ook dus ontladen, ontdragen, zeg maar, op het moment dat je daar klaar voor bent. Nou, en dat is een paar weken geleden, nou, een paar weken, het is inmiddels bijna 2 maanden, denk ik, is er echt een, ja, hoe zeg je dat? Echt een blokkade die hier in mijn buik zat.
Yara.
Ja, die dus echt onderin zat.
Wow.
Waarin eigenlijk ook niet, dat als ik heel eerlijk ben, niet, er zat niet echt iets van mij. Dat denk dat dat in de Indische familiegeschiedenis zit. Mijn vader komt uit Indonesië en zijn vader en mijn overgrootvader ook. Maar die hebben ook daar dus in een concentratiekamp gezeten, Jappenkampen. Mm-hmm. En daar zat dus een stuk dood, verlies, maar ook gedwongen migratie. En ergens heb ik altijd gekampt met een soort gebrek aan stevigheid als man. Dus zeker als ik bijvoorbeeld bij mannen zoals jou in de buurt kwam, dan verloor ik mijn stevigheid. Net alsof ik in mezelf uit balans raakte, zeg maar. Maar die stevigheid zit natuurlijk als man hier. Nou, en dat kwam eruit met een hoop gebrul en geweld, kwam dat eruit. En sindsdien heb ik eigenlijk en een stuk levensenergie teruggewonnen. Maar ook dus dat. Precies wat jij beschrijft. Want voorheen was dat stuk natuurlijk moest bedekt blijven. Mm. Oh, daar wilden we niet naar kijken. Dat mocht er niet uit. Mm. Dus ja, maar op een gegeven moment dat er dan energie wordt geprojecteerd naar mij vanuit de omgeving, dan werd ik daardoor geraakt. En dan liep ik helemaal leeg of dan moest ik beschermen. Dus dan ga ik allerlei dingen doen om maar niet te voelen.
Wauw.
Maar dan ben je dus niet meer bezig met aanwezig zijn. Mm. En nu is dat ja eruit gevlogen, zou je bijna kunnen zeggen. En heeft dat ruimte gemaakt, precies wat jij beschrijft. Tussen er gebeurt iets, ik heb ruimte om na te denken of te voelen wat wil ik hiermee. En dan ga ik pas over tot actie. In plaats van patroon, dat.
Wauw.
Maar dat is in een hele lange reis van Parsifal's Mind tot alles systemisch werk.
Maar je omschrijft het zo mooi, Matthijs. En dat is precies ook hoe ik het voel. Het zijn allemaal puzzelstukjes. Eigenlijk allemaal cadeautjes die je krijgt, weet je wel. En dat is heel gaaf.
Ja.
En het is gewoon de puzzel die je zelf aan het leggen bent. En hoe vet is
dat? Dat is het avontuur.
Dat is, maar exact dat.
Dat is
het. Dat is kippenvel, weet je wel.
Ja, ik heb letterlijk.
Ja, ik ook.
Ja, er kwam even energie vrij, ja. Maar dat is eigenlijk voor mijn gevoel, weet je, waar het over gaat.
Ja, mooi.
Dit.
Ja. En ik vind ook dat je noemt dat intergenerationele. Dat is ook heel sterk wat ik voel. Ook in mijn lijn, in ieders lijn natuurlijk. Maar ook in mijn lijn zit heel veel intergenerationeel. Wat ook niet voor mij is. Wat ook wat jij omschrijft hier in mijn buik zat en zit nog steeds.
Wat zat daar bij jou dan?
Daar zat iets heel zwaars wel. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel gevoeld. Alsof ik het altijd mee torsten en ik kon het nooit duiden.
Ja.
En ook dat is nu wel voor een groot deel eruit. En dat ging ook met heel veel boosheid en woede. Ook heel veel verdriet. Er is ook heel veel verdriet uitgekomen. En ik had daar geen verhaal bij. Ik had daar geen plaatje bij.
Precies dat. Matthijs. Geen bewustzijn, helemaal niks.
Nee.
Geen herinnering.
En dat is voor mij echt zoiets van oké, dat is iets intergenerationeel, wat mijn voorouders niet in staat waren om dat te verwerken, dat gaat gewoon door op kinderen. En dat vind ik zo mooi, om daar ook weer bewust van te zijn. En ja, en ook veel meer de voorouderlijn te eren in wat zij allemaal hebben gebracht, met alle mooie dingen, minder mooie dingen en hun eigen shit, joh.
Hoe doe jij dat eren? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, dat is iets van heel recent, hoor.
En voor mij ook. Maar dat, ja. Maar dat is, maar dat doet iets.
Dat doet heel veel. En een voorbeeld, mijn vader was een grote afwezige man in mijn jeugd. En ik vond altijd iets van hem. Ik had een heel zwaar oordeel op mijn vader. Hij leeft nog, hij is 84. En doordat ik nu veel bewuster ben van mezelf, zie ik waar mijn vader vandaan is gekomen. Namelijk in de Tweede Wereldoorlog opgegroeid, per definitie onveilig. Gevoel was not, er was geen, mocht niet, hij mocht niet huilen, weet je wel. Dus dat werd er eigenlijk uitgeramd, het land moest opgebouwd worden. En dat is ook de generatie waar ik vandaan kom, waar heel veel mensen mee te maken hebben gehad, dat niet kon, niet mocht. En
er was geen ruimte voor.
Er was geen ruimte voor. Dus hoe kan mijn vader in godsnaam mij emotioneel
tegemoetkomen.
Mission Impossible.
Mission Impossible.
Terwijl het mijn taak is in dit leven om dat te ontdekken en op mijn manier te gaan staan. En mijn vader heeft me daar cadeaus in gegeven. Dat is echt hoe ik het nu zie.
En het leven.
Ja. Dus, en daar ben ik mega dankbaar voor. En als ik hem nu zie, En hij bakt af en toe een eitje voor me. En dan schuifelt hij naar de keuken. En dan ga ik naar huis. En dan zeg ik, pa, ik hou van je. En hij vindt het heel moeilijk. Hij kan het niet zeggen, Matthijs. Maar ik voel het wel.
Ja,
inmiddels,
ja,
weet je wel. En dat is zo'n game changer. En hetzelfde geldt voor mijn moeder, weet je. Dus
die relatie is heel veel meer verzacht eigenlijk.
Is verzacht, niet meer oordelend. En ja. Er is echt heel veel begrip voor in de plaats gekomen.
Want ik heb dit niet gekregen van jou. En
ja, en als
dat
kind,
komt door jou.
Precies. Ja. En als kind voel je vaak tekort gedaan. En dit niet, dat niet. Terwijl... Nu zie ik dat inderdaad allemaal weer
te plaatsen is in de context.
Plaatsen ja. is en mijn puzzelstukjes zijn wat ik zelf heb te leggen en op mijn manier mee om mag gaan. En ja, dat is te gek. Mooi. Dat is heel herkenbaar wat je omschrijft.
Ja,
mooi.
Ja.
En ik
vind het is ook mooi dat jij dat mag ervaren. Dat vind ik ook tof.
Ja, en ook jouw cultuur. Want je is Indonesië. Ik heb daar zelf ook heel veel gevoel bij. En er wordt vaak gezegd van, heb je Indonesische roots? Misschien omdat ik bruine ogen heb. Maar ik voel dat daar wel iets zit. Ik kan het niet helemaal thuis brengen in de lijn. Maar ik word er enorm tot aangetrokken. En ook met Heelbrand heb ik daar wel eens over gehad. Ik vind cultuur is rijkdom. Dus als je dat op een goede manier kan inzetten zonder dat je ermee geïdentificeerd bent, kan je er heel veel kracht uit halen.
Ja, maar dat is ook al een reis. Dat is ook al een aflevering op zich. Dat is ook al een strijd op zich, hoor.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Dan de vraag, wat zou jij op basis van ons gesprek en onze luisteraar willen meegeven? En in dit geval, ja, eerst zei ik dus altijd mannen. Mm-hmm. Maar inmiddels weet ik dus dat mannen en vrouwen luisteren.
Wel, maar dat vind ik wel mooi.
Ja,
dat,
maar je mag ook zeggen van, nou, ik heb echt iets, misschien iets wat ik zou willen meegeven aan de mannelijke luisteraar. En of misschien zelfs apart voor de vrouwen misschien nog iets.
Nou ja, kijk, in the end, we zijn mens. En had ik al kort met je over gehad. Ik ben nu, als man zit ik hier, maar ik heb ook het vrouwelijke in me. En uiteindelijk, wat ik voel bij mezelf is dat ik zowel het mannelijke als het vrouwelijke mag omarmen wat in mijn systeem zit. En als ik dat doe en ik kan zakken uit mijn hoofd waar alle constructen en oordelen zitten en ik zak naar mijn hart, dan is het allemaal één. En dat vind ik het grootste avontuur en de grootste ontdekking. En dat...
Dat gun je anderen ook.
Nou ja, gunnen... Weet je, ik gun het mezelf. Ik realiseer me ook, iedereen heeft daar zijn eigen weg in te gaan. En je hebt echt factor tijd eruit te halen. En we zijn allemaal ook in die zin karmisch geladen. Dus we hebben hier in dit leven onze ervaringen, maar ook vanuit onze voorouders. En onze rugzak is veel meer dan alleen maar een set aan ervaringen wat we hier hebben meegemaakt.
Kijk naar die voorbeeld die we net gaven.
Ja, ja. Daarom. Ja. Dus... Ik heb me laten inspireren door een heleboel mensen om me heen. En dat noemde jij ook zo mooi, je haalt de dingen uit. Hè? Dus, en dat is misschien met dit gesprek ook. Luister ernaar, voel of dingen resoneren. En daar kan je wel of niet je voordeel mee doen. Maar het is helemaal aan jou, aan de luisteraar.
Ja.
Weet je wel,
waar... ja, we bieden een spiegel en of iedereen kijkt.
Een puzzelstukje, ja. Dat is wat we doen.
Ja.
En daarom vind ik ook dit mooi, podcast. En vind ik ook groeimannen mooi. De term vind ik ook heel mooi. Want ik zat in de auto hier naartoe en dan groeimannen. Want je kan hem op verschillende manieren uitspreken. Je hebt zeg maar groeimannen als één woord. Maar je kan ook zeggen groeimannen met een uitroepteken. Dus we hebben te groeien als man.
Ja.
Maar we hebben ook te groeien als vrouw. En ik voel heel sterk dat... Ons hart hebben we elkaar te ontmoeten. In relaties ook.
Ja.
En als we elkaar daar ontmoeten, dan begint pas het echte avontuur.
Dan begint het echte avontuur. Ja. Dat is een mooie.
Yeah.
Hey, dan naar de vraag-estafette. Vorige vraag was van Janine van Geefstein.
Mm-hmm.
En die had de vraag voor jou. Wat in het man zijn heb jij al volledig omarmd? En wat in het man zijn heb jij nog te omarmen?
Ik denk dat ik als man zijn nog helemaal niets heb omarmd, omdat ik ook niet weet wat de definitie is van man zijn. Dus ik kan ook moeilijk zeggen dat ik het omarmd heb.
En als je dat dan bijvoorbeeld hebt vanuit het perspectief van mannelijke energie zou beschrijven, dus het mannelijke in jou.
Ja, dat is, voor mij is het man zijn, is dat ik echt, dat je geworteld bent, dat je stevig mag en kan gaan staan als man. Maar tegelijkertijd, als ik dat zo zeg, dan geldt het ook voor vrouwen. Dus, maar
ja,
goed.
Ja, 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 ja.
Maar het aarde en de vechtsport, wat jij ook al zei, is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld in. Dus dat je echt hebt de aarde als man. En dat is wel een proces wat ik heb moeten leren in mijn leven. Omdat ik best wel wankel was altijd. Dus ik stond niet stevig.
Dus je was wel sterk?
Sterk, ja.
Niet stevig?
Precies.
Ah, ja.
Dus als je het hebt over mannelijk, dan denk ik, ja, stevig staan. En dat je vanuit hier je grondhouding mag gaan aannemen als man. Dat voel ik wel, ja.
Dus daar heb je nog ding te doen. Daar heb je nog wat te ontdekken.
Continu. Ja. Dat is ongoing. Ja, zeker.
En welk deel bijvoorbeeld heb je al wel heel erg omarmd? Dus welk deel van het mannelijke, kan me voorstellen dat je best wel door je opleiding en door je ervaringen ook best wel bepaalde mannelijke componenten best wel goed gecultiveerd hebt.
Ja. Nou ja, kijk, er zit natuurlijk ook een stuk ego als man zijn, denk ik. Dat heb ik natuurlijk ook wel geleerd van waar ik vandaan kom bij het Corps Mariniers. Daar wordt, zeg maar, het ego behoorlijk gestimuleerd.
Maar ook actiegericht.
Als je het hebt tussen aanhalingstekens man zijn, dan wordt dat een beetje als klassiek beeld ook wel gebruikt, weet je wel. Stoer, sterk, groot. Terwijl in die end is dat niet man zijn.
Nee.
Maar je kan hem inzetten als. Dus ja. Het fysiek, mentale. Ik kan wel schakelen inmiddels. Dus ja. Ik kan mijn ego kan ik functioneel wel inzetten. Weet je? Dus, en misschien is dat dan de mannelijkheid die ik heb te omarmen. Dat ik weet dat ik kan schakelen. Dus dat ik verschillende dingen aan boord heb om functioneel te kunnen inzetten. Misschien is dat dan, als je daar naartoe wil, ja, mannelijkheid, dus dat je daar bewust van bent.
Ja. No. Oké. Okay. Hey, welke vraag zou jij willen voorleggen aan de volgende gast? In dit geval is dat een bekende, Hilbrand. Hilbrand Westra,
mooi. Ja. Hilbrand. Ik zou willen vragen aan Hilbrand. Hilbrand is natuurlijk systemisch. Vind ik hem echt next level.
Eindbaas.
Ja, 100%.
Een beetje eindbaas, systemisch mannenwerk.
Heel erg op zijn manier.
Ja.
In hoeverre eenzaamheid in zijn systemisch werk een rol speelt?
In hoeverre eenzaamheid in zijn systemisch werk een rol speelt?
Ja, in zijn eigen systeem een rol speelt.
Oh, zijn eigen systeem. Ook vanwege zijn achtergrond. Hij is geadopteerd, et cetera.
Ja, en misschien een onderliggende vraag is hoe hij zijn eigen achtergrond daarin mag en kan inzetten. Ja, vanuit die eenzaamheid.
Mooi.
Ja.
Mooie vraag, Frits. Ja. Hey, tot slot, heb jij nog een kijk- of leestip? Iets dat indruk op jou heeft gemaakt, recent of ergens in de reis? Kan een boek zijn, kan een documentaire zijn, film zijn?
Nou, Top Gun, dat is mijn favoriet. film. Dat is echt. Ja, ik heb die film iets van 30 keer gezien. Maar er zit een heel mooi fragment in Top Gun. Ken je Top Gun?
Ja, ik ken hem. De eerste
classic. En dan zie je hem op een gegeven moment met zijn dog tag op de carrier, flight carrier staan. En hij moet het gevecht aan. En hij houdt die dog tag vast. Maar op een gegeven moment gooit hij die dog tag overboord van Goose. Zijn maatje die is omgekomen tijdens een crash. Kan je die herinneren?
Ja.
Wat ik heel mooi vind aan dat fragment is het toelaten en het loslaten van ervaringen die ik heb meegemaakt in mijn leven. En dat staat daar een heel mooi symbool voor. Dus hij wil Koes niet loslaten. Hij kan niet naar die pijn toe. Maar op een gegeven moment realiseert ze, ik heb het gewoon toe te laten en los te laten. En dan geeft hij het een plek. En de dog tag gaat in zee. Maar wat hij eigenlijk doet, de ervaring gaat
door hem
voelt in zijn rugzak.
Ja.
Dus wat er is gebeurd, hij heeft zijn ervaring, namelijk die crash met Koes. Hij heeft het gevoeld, hij heeft zijn long uit zijn lijf gejankt en hij begrijpt het nu. En dat is voor hem, de cirkel is compleet. En dat is ook hoe we met ervaringen mogen omgaan. Dus dat moment...
Dus jouw tip zou zijn...
Top gaan kijken.
Mooi.
Daarnaast is voor mij een boek, De Kracht van het Nu. Dat is geen boek, maar dat is...
Eckhart Tolle.
Ja. Ik krijg kippenvel als ik het uitspreek. Ik pak dat boek af en toe en dan random lees ik het. En elke keer weer, als je weer iets verder in je eigen proces bent, lees je het weer op een hele andere manier. Mega gaaf. Ja, en de manieren hoe mannen zoals Cabo Maté en Peter Levine naar trauma kijken.
Ja.
En ik heb die mannen mogen ontmoeten, één op één. Dat was heel bijzonder. En dat is een legacy die ze achterlaten. En ik vind hun manier van kijken op trauma... want ik noem het ook geen trauma meer. Ik noem het gewoon ervaringen, want het is te beladen.
Ja.
Waanzinnig.
Ja, en dat voor de luisteraar die denkt, ja, wie zijn die gasten? Ja, voor mij samengevat... zijn het mensen die eigenlijk veel minder leunen op het cognitieve, wetenschappelijke deel. Hè? Dit deel, zeg maar.
Ja.
Maar veel meer kijken naar dat lichaam.
Ja.
En hoe werk je daar nou mee?
Ja.
En hoe krijg je daar dingen weer stromend? Ja. Even in twee zinnen.
Nee, dat,
ja. Maar mijn hele ervaring tot nu toe in mijn persoonlijke werk... is ook veel minder dit hoofd, maar veel meer... contact maken met dat lijf en daar dingen in beweging krijgen. Ja. Dus voor mijn gevoel zitten zij wel op een... Ze hebben daar iets. Dat klopt wel, dat klopt voor mij wel iets. Er zit wel iets universeels in.
Zeker.
Dat is mooi, mooie tips. Hey Frits, mag ik jou bedanken?
Ja.
Voor dit buitengewoon leuke interview.
Ja, dat vond ik ook.
Ja, en gewoon een hele mooie gewortelde bijdrage. Was ik echt heel tof.
Echt wederzijds. Ik vond het heel leuk en heel uitnodigend ook. Ik vond echt een heel mooi waardevol gesprek samen.
Ja. Ja, mooi.
Ja, dat.
Top.